We gaan naar 1 Korinthe 3. We hebben vorige keer gezien, en u moet het ook in het geheel zien, dat Paulus spreekt hier over de wijsheid van God tegenover de wijsheid van de wereld, van de mensen. Wijsheid des mensen is geïnspireerd door de wijsheid van de wereld, en Satan is in de macht, of de wereld is in de macht van Satan. Dus die beïnvloedt die wijsheid. En het punt is dat Paulus wil laten zien aan ons dat de Heilige Geest is aan ons gegeven omdat wij zouden weten wat God ons geschonken heeft. Geschonken heeft, hè? Dat betekent vrijelijk, om niet, gratis. Je schenkt iets aan iemand zonder dat je er wat voor terug verlangt te krijgen. En dat is wat de Geest ons wil laten zien. Dus hij heeft ons alles al geschonken, maar je hebt de Geest nodig om dat te kunnen weten. En de Geest leert ons ook met woorden die in de Bijbel staan, zodat we het gaan weten. Zonder dat zult u het nooit kunnen begrijpen. Dus daarom gaat Paulus ook erbij vertellen over de natuurlijke mens. Er zijn gelovigen, ja, je hebt, dat ga ik zo meteen laten zien, de natuurlijke mens. Die de oude mens gaan gebruiken om geestelijke dingen te willen verklaren. En dat is eigenlijk wat de theologie en wat de wereld ook wil. Als je het woord niet recht snijdt, kom je in problemen. Dan moet je, ja, je wil het toch begrijpen en kloppend maken. Dus waar ga je naartoe? Dan vlucht je in jouw begrip, in jouw verstand, in jouw wijsheid, om het kloppend te maken. Maar dat komt omdat men het woord de waarheid niet recht snijdt. Als je het woord de waarheid recht snijdt, ja, dan vallen de puzzelstukjes op, ja, die vallen op hun plek. En dan begrijp je precies hoe je de Bijbel moet lezen. En dat is ook zo mooi, dat de Heer Jezus zegt ook een keer tegen iemand die vraagt dat. En dan zegt hij, ja, hoe leest gij? Dat is het punt voor ons ook. Hoe lezen wij de Bijbel? En dat is de sleutel om het te begrijpen. Voordat ik verder ga, wil ik eerst in gebed openen. Vader, dank u voor deze dag. Dank u voor uw genade die aan ons gegeven is, Vader. En ik bid ook dat we mogen groeien in deze boodschap. En dat we ook gaan begrijpen, ja, hoe u werkt, Vader. En één belangrijk ding is zeker, dat we de Bijbel die we in onze handen hebben, dat we dat ook echt beschouwen als Gods woord. En dat dat ons gaat leren. En dat we dat ook als waarheid aannemen. En dan zal het ook werken. Dat bid ik voor ieder van ons in de naam van onze Heer en naam Jezus Christus. Amen. Nou, Paulus dus. En dan zitten we nu in hoofdstuk 3. En dan zegt hij, ja, en ik. Hè, dan gaat hij over zichzelf. Ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijzen, want gij vermocht toen nog niet, ja, gij vermocht ook nu nog niet. Want gij zijt nog vleeselijk, want terwijl onder u nijd is en twist en tweedracht, zijt gij niet vleeselijk en wandelt gij niet naar de mens. Want als de een zegt, ik ben van Paulus, en een ander, ik ben van Apollos, zijt gij niet vleeselijk? Nou, het antwoord, dat zijn vragen waarop het antwoord iedereen dus weet. Dat noemen we retorische vragen. Paulus die kijkt om zich heen en die ziet genoeg. Ze hebben ook hem vragen gesteld en daarom schrijft hij ook deze brief om die te beantwoorden. Want er zijn een aantal die hebben die misstanden geconstateerd. En dat zijn de geestelijke mensen. En dat zien wij hier in dit hoofdstuk ook staan. We hebben geestelijke mens. Je hebt de vleeselijke mens. Je hebt jonge kinderen in Christus. En je hebt nog eens een keer in 2 vers 14 de natuurlijke mens. Dus dat zijn vier categorieën die de Bijbel indeelt. En die moet u begrijpen, zodat u ook precies gaat verstaan waarom iemand bijvoorbeeld het verborgenheid niet ziet. En waarom die reageert zoals die reageert. Dat is ook wat Paulus ook zegt. De geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Van een week had ik ook een heel gesprek met iemand. Ja, en die wist echt werkelijk veel over de Bijbel, maar niet recht gesneden. En kwam compleet totale verwarring en ze onderscheiden, ze wisten echt niet. Dus ik snapte ook, op een gegeven moment ging ik over een paar dingen praten, over de doop en nog een aantal dingen. En toen brak echt emotie en strijd. En mensen op een gegeven moment een beetje van af, wil ik niet weten, want het brengt alleen maar strijd en ellende, het hebben we al genoeg gehad. En waarom ze niet begrijpen, en dan zie je gewoon, je snapt precies waarom. Dat snap je, dat je onderscheidt dat. Omdat je zelf geestelijk bent. Nou, kijk. Dus ik zal het even opschrijven. De 1 is dus de natuurlijke mens. Nou, wat is de natuurlijke mens? Nou, Paulus zegt ook over de opstanding, hè, het natuurlijke is eerst en daarna het geestelijke. Iedereen wordt geboren als een natuurlijk mens. Nou, wij als gelovigen, kunnen de natuurlijke mens gebruiken. Dat is je oude natuur. De verloren, de zondige natuur. Maar de natuurlijke mens is iemand, ja, die wordt in die natuur geboren. De zondige mens die Gods geest niet heeft. En dan heb je nummer 2. Dan spreekt hij over het kind. Ja? Of de baby in Christus. Nou, kind. Wie is dat? Nou, dat is iemand die komt tot geloof. Die heeft de Heer Jezus aangenomen als zijn verlosser. En Gods geest komt in hem wonen. Dat ga ik zo nog wel uitleggen. Maar dat noemt dus een jong kind. Ja? Zo noemt hij dat. Nou, krijg je nummer 3. En dan heeft hij het over de vleeselijke mens. En punt 4, de geestelijke. Nou, jong kind, vleeselijke, geestelijke, dat zijn alle drie horen die in het lichaam van Christus. Ja? En de natuurlijke, die zit er niet in, dat is de ongelovige. En het grootste gedeelte van het lichaam van Christus, dat bestaat uit het jonge kind en de vleeselijke. Ja? Omdat die onderscheidt niet het woord van God recht gesneden. Dus het hele lichaam van Christus bestaat uit 3 categorieën van mensen. De jonge kinderen, de baby's in Christus, de vleeselijke gelovigen en de geestelijke gelovigen. Maar het grootste gedeelte van het lichaam van Christus helaas is een jong kind of is een vleeselijke gelovige. Nou, wat is nou een natuurlijke mens? Nou, kijk even met mij mee naar Efeze 4, vers 17. De natuurlijke mens is iemand, die heeft Gods geest dus niet, hè? Dat is het punt. Je kan jezelf een kind van God noemen, als je de geest van God in je hebt, dan is God jouw vader. En als je kijkt in Efeze 4, vers 17, dan zegt hij tegen dus de gelovigen in Christus, ik zeg dan dit en betuig het in de Heere, dat gij niet meer, ja, ze hebben het eerst gedaan, wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds. Zie je, de heidenen, die Gods geest niet hebben, de ongelovigen, die wandelen in de ijdelheid van hun gemoed, in de leegheid van hun gemoed. Ijdelheid is leeg. Het is leeg in hun gemoed, in hun denken. Verduisterd in het verstand, ziet, verstand is donker. Dat wil zeggen, geestelijk verduisterd. Nee, er komt geen licht in van Gods geest. Zonder Gods geest is het verduisterd in het verstand bij de mensen. Vervreemd zijnde van het leven van Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun harten. Dus door de verharding van hun hart. En wanneer verhard je je hart? Dat is net zo met Farao. Hij zei elke keer, nee, nee, nee. En elke keer verhardde hij daardoor zijn hart. En zo is bij de mens ook. De natuurlijke mens, zijn hart is verhard. Omdat als het evangelie komt en hij zegt nee, dan verhardt hij dat. Dus het hart wordt harder. Het is net zoals met op je handen, ja. Je hebt daar eelt zitten, hier kan je dus een naald in steken. Maar als je dieper prikt, dan zit je in het leven. En dat hart is dus ook daardoor, komt een soort eeltlaagje omheen. Dan zie je ook, dus hoe ouder men wordt en het hele leven dus God niet wil, dan zie je hoe ouder men wordt, hoe kleiner het percentage is wat ook inderdaad de Heer nog aanneemt. Even kijken hoor. En dan zie je in vers 19 welke ongevoelig geworden zijn. Dan zie je dat hart, dat is verhard. En daardoor zijn ze ongevoelig geworden, zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid om alle onreinheid gieriglijk te bedrijven. Nou, dat zie je dus rondom, overal om je heen. Nou, dus een hart, dat is, ze zijn ijdel in hun gemoed. En dat betekent, het is leeg. Je gedachten worden gevuld, waarmee? Met de wijsheid van de wereld, want Gods geest is niet aanwezig. Nou, we hebben al vorige keer gezien dat wij kunnen uit onszelf nooit ook met onze ogen, oren en ons hart ook maar bedenken of zien wat God voorbereid heeft. Dat kun je uit jezelf niet. Dus het wordt gevuld met de geestelijke duisternis, geïnspireerd door Satan in deze wereld. Nou, en dan uiteindelijk is dat dus geestelijk, is het donker. Ga met me mee even naar 2 Korinthe 4, vers 3. De enige manier om die mens te bereiken, de natuurlijke mens, is met het evangelie. Het is niet zo dat het evangelie natuurlijk niet door die laag heen kan. Net zoals ik met mijn naald. Ik kan wel in dat eeltlaagje prikken. Maar ik kan ook verder prikken en dan komt hij wel in het gevoelige gedeelte. En dat is, zoals hij over het hart spreekt, is duister, maar het evangelie is licht. Niemand kan zeggen dat ik heb het, ik kon niet geloven, want ja, ik hoorde het wel, maar ja, ik snapte het niet of wat dan ook. Nee, hier staat zeker in de 4 vers 4, 3, doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degene die verloren gaan. Het evangelie, wat Paulus verkondigt. In de welke de God deze eeuw, Satan, de zinnen verblind heeft, zie je het? Verblind, dat is ook verhard van de mensen. Namelijk de ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Dus het evangelie, wat wij verkondigen, ja, Satan probeert dat aan alle kanten tegen te houden. En de mensen worden gevuld met allerlei andere dingen. En hij verblindt ze, zodat ze dit evangelie maar niet zullen horen. Maar er staat opdat hen niet bestralen. Hij weet dat dit evangelie, dat bestraalt mensen, dat geeft licht. En als men dat hoort, kan iedereen daardoor verlicht worden. Ja? Alleen hij probeert dat tegen te houden. Ja? Dus mensen op een zijspoor te brengen. Kijk maar naar al de leringen, andere evangelieën, kerken met diverse leringen en allemaal verhalen waar men niet gaat geloven, ja? En dat is de verblinding. Maar het komt erop aan, als iemand het evangelie hoort, wat heeft hij een open houding naar het evangelie, ja? En als hij nee zegt, oké, dan verhardt hij zijn hart. Maar het is niet zo dat hij onmogelijk te bereiken is, want het evangelie, het licht van het evangelie, gaat dwars door dat verharde hart heen. Want in het hart van de mens, daar zit ook, goedemorgen, daar zit ook de wil van de mens, ja? En daar draait het om. Daar draait het om. Hij heeft de keus. Hij kan de keus maken. Nou, we gaan even kijken terug naar 1 Korinthe 2 weer. Dus, en dan zie je, dus dat is, ja, hij kon natuurlijk. Dus je hebt de natuurlijke mensen, dat hebben we gezien, dat is de ongelovigen. De gelovigen, we zagen net, ze kunnen ook wandelen. Hij zegt, wandel niet meer als de heidenen. Dus de heidenen, wij kunnen als gelovigen, omdat wij hebben natuurlijk nog steeds die zondige natuur in ons, nog steeds die natuurlijke mens wel gaan gebruiken. Dat kan. Nou, de jonge kind in Christus, nou dat is iemand die komt tot geloof, die heeft de Heer leren kennen. Dat is heel normaal dat hij een jong kind is, hij is niet gelijk volwassen. In die zin kan je het ook echt vergelijken met kinderen die geboren worden. Ja, die krijgen natuurlijk melk en die krijgen niet gelijk vast voedsel. Hè? Want dat kunnen ze niet aan, dat kunnen ze niet verteren. Dus het moet met het begin beginnen. He, dus, en dan zegt Paulus, als tot jonge kinderen in Christus, ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs. Wat is de melk? Nou, dat is de brief die ervoor staat, Romeinen. Daarom zegt hij zegt ook tegen hun, ik ben tot jullie gekomen, maar jullie kunnen niet meer aan, alleen dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ja, dat is al heel wat. Want iemand komt tot geloof, nou, ga maar naar de gaat. Je hoort de boodschap, je bent blij en dan ga je de Bijbel lezen. En dan kom je al gauw, Paulus kwam ook tot de conclusie, van hé, hetgeen ik niet wil, dat doe ik. En wat ik wel doe, doe ik niet. Nou, dat is eigenlijk een jong kind. Die zit eigenlijk nog in, die komt eigenlijk in Romeinen 7 terecht. Een jong kind in Christus, ja die werkt op een gegeven moment, die moet leren natuurlijk dat die zondige natuur nog wel in hem woont. In het begin, ik weet ook dat ik tot geloof kwam, ik dacht nou, het is allemaal geweldig en het is allemaal halleluja, prijs de Heer en geen problemen meer. Ja? Maar daar ben ik al achter gekomen dat dat zo niet werkte. En ik heb ook moeten leren dat natuurlijk het lichaam, de zonde, dat de zonde nog in mij woont. Ik heb moeten leren Romeinen 1, 2, 3, 4, 5 en 6 te gaan lezen. Vooral Romeinen 6 is natuurlijk Romeinen, dat je gerechtvaardigd bent. Alle mensen zijn zondaars. En Romeinen 6 is, ik ben dood voor de zonde. En dan kom je in Romeinen 7, ik ben ook dood voor de wet. En dan kom je in Romeinen 8. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood, ja? En dan zegt het door de Heilige Geest. Ik ben ook dood voor het vlees. Ik kan door de geest, kan ik dat overwinnen. Dus ik, iemand, een klein kind, die moet gaan leren. Die moet Romeinen 1 gaan lezen, tot en met 8. Zodat hij van het kruis gaat begrijpen. En dat wat hij ook gaat begrijpen, wat is leven uit genade. Dus dat is wat Paulus zegt met het woord des kruises. Dat is de melk. En dan ga je pas verder met de rest van de Bijbel. Want je kan wel Je kan wel een heleboel... Kijk, iemand komt in Christus. En dan kan je over alles gaan vertellen, over alles. En dan kan hij heel veel kennis opdoen. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij snapt. Dat wil nog niet zeggen dat hij weet hoe hij daarmee om moet gaan in zijn leven. Als er problemen of tegenslagen komen. Of als hij gezondigd heeft. Ja, ik moet weer goede werken doen omdat God mij weer gaat... Nee, dan moet hij Romeinen 6. Ja? En hij doet dingen waarvan hij zegt, dat wil ik helemaal niet. En dat is dus, dat is, weet je goed, dat ik ook... Dus je kan iemand hebben, die is al bijvoorbeeld 20 jaar in Christus, die toch wel de Here wil volgen, maar niet Romeinen 1, 2, 3, 4, 5 heeft. En 6 heeft niet goed begrijpt. En dan zit hij constant in die strijd van, dat de zonde in hem, dat hij tegen die zonde vecht, en niet het midden heeft, omdat hij het niet goed begrijpt. Nou, dat is een jong kind in Christus. Dus het is niet goed als je na 10 jaar nog steeds daarin zit. Nou, dat is natuurlijk met de Korinthe het geval. Nog erger, ze waren nog vleeselijk. Want de vleeselijke gelovigen, die hebben natuurlijk ook. Dat is een gelovige, die is vleeselijk gezind. Dat is iemand die valt helemaal terug gewoon in zijn oude natuur. Die is gewoon, dan ga de Korinthebrief maar lezen. Want Paulus zegt ook, bijvoorbeeld in vers 3... Wat is aan vleeselijkheid? Nou kijk, terwijl onder u nijd is, twist en tweedracht. Zijt gij dan niet vleeselijk en wandelt gij niet naar de mens? Dat is naar de mens, dat is naar de natuurlijke mens, ja. Dat is iemand die als een ongelovige leeft. Die niet wandelt als een heilige, als in een persoon in wie Gods geest woont. Nou kijk. En dan krijgen we de laatste, dat is de geestelijke. Dus de Korinthen waren vleeselijk. Jong kind, dat is geen schande. Als je tot geloof komt, normaal. Alleen hij moet groeien naar de volwassen man. Paulus zegt, word volmaakt. Hij zegt, houd u mannelijk. He, wij moeten groeien naar de volwassen iemand. Geen kindertjes blijven, dan is het wel een schande. Ja? Dat is iemand die blijft, maar met die kleine dingetjes bezig. Vleeselijk is iemand die gaat echt in het vlees leven. Ja, dus die gaat, nou ja. En geestelijke iemand, dat is iemand die is positief tegenover het woord altijd. Dat is gewoon iemand die is positief tegenover het woord. Als je bekijkt bijvoorbeeld... Als ik iemand benader met de Bijbel, met Gods woord... Ja, van de week had ik dus ook een gesprek met iemand, ook met een voorganger van de gemeente... En die zei, ik heb de Bijbelschool van de Reformatorische gevolgd, van de Evangelische. En ik ga voor bij een Reformatorische gemeente. Maar ik word ook veel gevraagd, ik kan overal spreken. Met andere woorden, ik kan overal terecht, zowel Reformatorisch, Evangelisch. Nou, dat begrijp je al, dat is natuurlijk één grote smeltkroes. Je moet dingen natuurlijk... Het is niet omdat ik zeg, ja, maar er is toch, moet toch één leer zijn? Nee, want dat verdeelt alleen maar en dit en dat. Ja. Maar toen kwam ik met een gesprek met hem. En toen een aantal dingen wist hij ook over het evangelie van de besnijdenis. En over, nou begon ik over de doop door de Heilige Geest. Maar dan toch met water. Romeinen 6 heb ik geprobeerd uit te leggen. En dan merk je gewoon dat iemand, of iemand geestelijk is of niet. Want wat is zijn houding ten opzichte van Gods woord, ja, op dat moment. Want niemand kan om de waarheid heen. Het is net zoals Mozes, die zag de brandende braambos. En die werd nieuwsgierig, die ging kijken, wat is dat? Ja? En dat is een geestelijke mens ook. Die hoort wat en denkt, hey, ik sta open voor Gods woord. Mij gaat het erom, wat zegt de schrift? En als het afwijkt van wat ik altijd geleerd heb, dan gooi ik het allemaal opzij. Net zoals Paulus zegt, ik heb het allemaal als trek beschouwd en weg van mij. Dat is de geestelijke mens. Die staat positief tegenover wat God zegt. Dus altijd positief is over Gods woord. En soms komt het mensen natuurlijk niet uit. Gods woord, ja. Omdat het ingaat tegen hoe jij denkt. Nou, en hoe zijn wij nu positief tegenover Gods woord? Als jij komt met de boodschap. Want Paulus is de spreekman van Paulus. God. Maar men is helaas meestal positief eerder tegenover wat God via Mozes heeft gesproken. Maar zo spreekt God nu niet. Dus de geestelijke mens. Dat wil trouwens ook niet zeggen, wat men ook eens denkt. Iemand die geestelijk is, hè. Die zondigt niet. Is dat zo? Dat is natuurlijk flauwekul. Een geestelijk mens zondigt ook. Het gaat erom, maar blijft hij positief naar Gods woord toe? Denk eens aan een hele bekend iemand. Wat dacht je van David? Heeft hij nooit gezondigd? Maar was hij geestelijk? Absoluut. Dat is een man naar Gods hart. Ja? En hij bekeerde zich als hij fout was geweest. Tegen u alleen gezondigd. En dan bekeerde hij zich. En dat is degene. David heeft vreselijke dingen gedaan. Dus dat moeten we goed opletten. Dat een geestelijk iemand zondigt natuurlijk ook. Ja? Paulus zegt, we hebben wel geen reden meer om te zondigen, want we hebben de geest en we hebben de boodschap, hij geeft ons kracht, maar we weten allemaal dat we allemaal, ieder mens, zondigt nog steeds. Dus dat moeten we goed begrijpen. Dus met andere woorden, als een geestelijk iemand zondigt, dan is hij dus niet opeens vleeselijk. Ja? En dan moet hij weer opnieuw beginnen en dan is hij weer geestelijk. En als het dan weer fout gaat, is hij weer vleeselijk. Nee, dat is het niet. Hij is geestelijk omdat zijn houding aan het woord is altijd open. En zijn doel is om de Here te gehoorzamen. Ja, en dan struikel je, oké, dat gebeurt. Het ligt aan de zon, hebben we nog steeds. Goed, ga eens maar naar Hebreeën 5. Ter afsluiting van dit stukje. Hebreeën 5 vers 12. 11. 12. Dat zegt hij tegen de Hebreeën, maar het is een algemeen principe wat dus ook heel duidelijk voor ons geldt. Want hij zegt tegen hun, want gij, daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, hebt wederom voor nodig dat men u leren welke de eerste beginselen zijn de woorden Gods. En gij zijt geworden als die melk voor nodig hebben en niet vaste spijzen. Zie, hij zegt tegen de Hebreeën ook, jullie zijn nog kinderen. Jullie hebben nog melk nodig. Maar als ik kijk naar de tijd, hoe lang jullie al met het evangelie, dan hadden jullie al leraars moeten zijn. Tegen de Korinthe in feite hetzelfde, want Paulus is anderhalf jaar bij de Korinthe geweest, ja? Heeft hij daar gezeten. En later heeft hij nog gereisd, en toen heeft hij nog weer deze brief geschreven aan ze, op 1 Korinthe dan. En voor hun geldt hetzelfde. Zij kunnen alleen nog maar melk verdragen. Want een ieder die de melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Kijk, dat is iemand, een kind in Christus, de baby, die is onervaren in het woord der gerechtigheid. En wat wil zeggen onervaren? Dat betekent, als je dus groeit, dan word je ervaren in het gebruik van Gods woord in je dagelijks leven. Want daar gaat het om. Het is niet alleen ik ben gered, het gaat erom, hoe overleef ik in deze jungle, in deze wereld, met Gods genade, ja? Zodat de zonde niet over mij gaat heersen. Dus hoe weet ik in alle facetten van mijn leven, met Gods woord, ja, de dingen te onderscheiden, het ook deel te maken van mijzelf, van mijn eigen identiteit, in de innerlijke mens, Christus in mij, en daarmee in het leven de dingen te doen en te doen. Ja, in alle facetten van mijn leven. Dat is iemand die gebruikt, die bekijkt dus alles met Gods woord, het leven. En niet wat psychologen of wat welk mens dan ook, ja, wijze mannen of allemaal proberen de dingen te verklaren. Maar kijk, de volmaakte, dat is dus de geestelijke mens. De volmaakte is de vaste spijs, zie je, die gaat verder. Die door de gewoonheid der zinnen, door gewenning, door gewoonte, ja, de zinnen geoefend hebben. Tot onderscheiding bij des goed en des kwaad, zie je het? Dus door de gewoonheid, door het woord te studeren, te overdenken, in gebed te brengen, met de Heer te wandelen. Ja, daar moet je een gewoonte van maken. En dan oefen jij dus je zinnen en je denken tot onderscheiding wat goed en kwaad is. Want de Bijbel die leest, dat leest, de Bijbel leest jou, hè. Kijk, we zitten daar toch in Hebreeën. Hebreeën 4 vers 12, kijk. Wat staat daar? Want het woord Gods is levend en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling der zielen des geestes en de samenvoegselen en des mers. Dat is het lichaam. En is een, kijk, en dat is wat gebeurt als jij het woord leest. Wat staat er? Is een oordeler der gedachten en de overleggingen des harten. Dus als jij de Bijbel leest, de Bijbel leest jou. Want op het moment dat jij de Bijbel leest, dan oordeelt hij jouw gedachten, wat jij denkt. En tegelijkertijd de overleggingen des harten. Wij kunnen aan de buitenkant natuurlijk allemaal heel mooi eruit zien en allemaal mooie dingen doen en goed praten. Maar voor God blijft niks verborgen. En dat merk je, dat had ik van de week ook in het gesprek. En dan kom je met het woord, ja. En het woord oordeelt gelijk zo iemand, zijn gedachten en zijn overleggingen des harten. Want ik kom met de waarheid, ja. Met de boodschap van genade, dat is de waarheid voor ons van vandaag. De apostel Paulus is onze apostel. En dan is er ook geen tegenspraak meer mogelijk. Men voelt onmiddellijk dat het God dat oordeelt, dat wat zij denken, dat ze verkeerd denken. Nou ja, goed, en dan komt in de harte keus, geloof ik het of geloof ik het niet. Maar je ziet dus, het woord maakt scheiding. Terug naar 1 Korinthe 2. En dat hebben wij nodig als mensen die geloven, omdat wij leven in het lichaam der zonde, dat weten we allemaal. Maar wij weten ook scheiding te maken daarin. En ik kan misschien wel eventjes laten zien, want Paulus zegt in 1 Korinthe 3 vers 3, zijt gij niet vleeselijk en wandelt gij niet naar de mens. Ja, ik zal dit even wegvegen. Hoppa. Nou, wat is de mens als een mens, als een ongelovige? Kijk, ik ben niet goed in tekenen, maar goed. De ongelovige mens heeft zo zijn eigen geest. Ja, en hier heeft hij zijn ziel. Nou, die zit ook eigenlijk ook daar, maar zo kennen wij dat. En dit is het lichaam, ja? Lichaam. Goed. Een ongelovige is vreemd van het leven van God, ja? Hij heeft Gods geest niet, dus hij is zijn eigen geest. Nou komt een gelovige, ja? De geest. Maar die heeft ook de Heilige Geest in hem. Kijk. Nou, wat hebben wij? We hebben het lichaam. Het lichaam der zonde, ja? Nou, het lichaam der zonde, dat heeft oren. En het heeft ogen. Ja? En het heeft een hart. Nou, ons lichaam der zonde, dat is wat dus ons de oorzaak van de zonde is. Want wij zijn verlost. Alleen het lichaam, wij krijgen nog het nieuwe lichaam. Dus wat is de ongelovige die wandelt in de ijdelheid van zijn gemoed, van zijn denken? Dus wat zuigt hij op naar binnen? Alles wat de wereld brengt, dus dat komt allemaal hier naar binnen. In die oren, en wat zijn ogen zien. We hebben daar een liedje van, hè? Wat de ogen zien, een kinderliedje toch, ziet. Ja, joh, we hebben toch zo'n liedje van, let op wat je, precies. Maar nu hebben we een gelovige, dit de Heilige Geest. Dus nu komt het woord, via de Heilige Geest. Komt hij binnen. En dan gaat het naar zijn ziel. En dan wordt het daar van binnen bekrachtigd. Het is heel simpel. Zo werkt het eigenlijk. En zo zitten mensen in elkaar. Dus de geest hebben wij allemaal nodig. Nou, dan doe ik nog één tekening. Is de laatste. Dat is deze. Dit is de menselijke geest. Dit is de ziel. En dit is het lichaam, ja? Nou, we hebben net gezien, het woord maakt scheiding in zijn oordelen van de gedachten. En nu hebben wij het woord gekregen en dat kan scheiding maken tussen de geest, ziel en lichaam. Wij zijn verlost, ja? Wij zijn gered door het bloed van Christus. God ziet ons volmaakt in zijn Zoon. Maar we weten, in Romeinen 7 zegt dat wij nog steeds het lichaam der zonde wat ons doet zondigen. Nou, en dat is dit. En dat is nog steeds niet verlost. Het kruis staat nu tussen. Colossenzen 2 zegt dat wij zijn besneden, geestelijk besneden. Dus wij zijn aan het kruis met Christus gekruisigd, gestorven en opgestaan. Dus onze geest, onze ziel zijn verlost, maar dat lichaam, dat geeft de problemen voor ons. En Gods geest, ja, getuigt onze geest en dat gaat naar onze ziel en dat geeft kracht om het lichaam te besturen. Iemand die Gods geest niet heeft, waar luistert hij naar? Die luistert naar zijn ziel, ja, wat verduisterd is, zijn verstand is verduisterd, Gods geest is niet aanwezig. Hij doet gewoon wat hij denkt dat hij moet doen. Dus hij is in feite gewoon iemand die stuurloos is. Hij heeft geen leiding, niks. Dat is zijn ik, maar hij wordt beïnvloed door de boze, door Satan, de god van deze wereld. Dus, met andere woorden, de geest, daar zijn wij, hebben wij het godsbewustzijn. Dus met je geest heb je contact met God, ja? Met je ziel heb je contact met jezelf. Met je ziel denk je, dat ben je zelf. Ja? Niemand, ik zie jullie, maar je ziel zit zo'n beetje, ik, dat is niet, ja, je bent lichaam, ziel en geest, geest, ziel en lichaam. Maar het denken als, dat kan je niet zien aan de buitenkant. Dat gebeurt allemaal hier van binnen, dat ben jij. Dus je bent, dat is je zelfbewustzijn, zeg maar even. En het lichaam, nou dat zei ik net al, dat is wereldbewust. Misschien een beetje moeilijk, maar dat zijn die ogen en die oren. Je ziet alles, je hoort alles en dat komt allemaal naar binnen, ja? En wat zegt God nou? Word vervuld met het woord van God. Het woord van God moet naar binnen. Hup, dat moet naar binnen in plaats van al die dingen van de wereld. En dan neem je dat in je hart en daar besluit je, ik geloof het. En dan gaat het ook werken in die u gelooft. Dus je lichaam, mijn lichaam hier, is gewoon een voertuig. Een voertuig van mijn ziel en van mijn geest. Nou, wat zegt Paulus? Waar wachten wij op? Op de verlossing van ons lichaam. En dan is de totale mens is verlost. Dus ik ben verlost, ja, amen. Ik ben volmaakt in Christus. God zegt, gij zijt in hem volmaakt, helemaal. Maar Paulus zegt ook, word volmaakt. Dus hoe kom ik daaruit? En nu weet ik, omdat ik het woord recht weet te snijden, omdat ik geestelijk ben. Ik accepteer dat God heeft Paulus geroepen en hij is mijn apostel. En die gaat mij leren in zijn woord. Gods geest leert mij door zijn brieven dat ik ben volmaakt. Maar dat ik in mijn wandel nog steeds de problemen heb van het lichaam. Wat mij dwars zit. Maar dat wil niet zeggen, ik blijf in Gods ogen volmaakt. Alleen in mijn wandel wil hij dat ik ga groeien in die volmaaktheid. Volwassenheid. En dan moet ik dat lichaam, dat moet ik overwinnen. Dus kijk uit met wat je ziet, met wat je hoort, niet alleen dat. Want dan is het van, dat niet aanraken, je mag dat niet doen en je moet daar niet heen gaan. En de tv moet uit. En allemaal dingen die je tegen kunnen zitten, moet je allemaal uit je leven bannen. Nou, het gaat tussen vier muren wonen, zou ik zeggen. Dat deden de monniken ook. En dan hou je de wereld buiten de deur. Alleen één probleem. Dat zondige hart, dat ben je niet kwijt. Het hart, tenminste, het lichaam, dat neem je overal met je mee. Dat lichaam neemt jou overal naartoe eigenlijk. Zo is het. Ja. Het is nu de genade van God. Ja, die gaat ons onderwijzen. En die gaat ons bekrachtigen. En door de geest in ons. Dus het is van binnenuit. Van binnenuit word ik hier bekrachtigd. En dan gaat mijn lichaam gehoorzamen naar het woord. En iemand die Gods geest niet heeft, dat is onmogelijk dat hij dat lichaam weet te overwinnen. Dan, het lichaam is dan de baas. Het lichaam, de zonde is de baas. En nu woont Gods geest in mij. En dat is de strijd die ik heb. Tussen de inwendige mens en het lichaam, de zonde, de uitwendige mens. En de enige oplossing is, en dat zegt hij ook tegen hun, want ze waren een vleeselijke gemeente. De Heilige Geest heb je gekregen. Ja? En nu moet je gaan wandelen, niet naar de mens, maar je moet geestelijk worden. Iemand die open voor Gods woord staat, positief, en zich laat corrigeren, en het indringt, en zich daardoor laat leiden. Goed, we gaan... ik wil even gaan naar Romeinen 6 vers 11, die tekst. Dat is wel een sleutelvers voor ons leven, ja. Je kijkt om u heen, je kijkt naar uzelf, en u weet, ja... Ik heb gezondigd, oké. Okay. Maar wat zegt Paulus? Daarom is het zo belangrijk dat de Romeinenbrief ook daarmee begint in je leven. Dat je die goed kent. Romeinen 1 tot en met 8 vooral. En dan zie je in vers 10. Want dat hij gestorven is, dat is hij de zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Goden. Alzo ook gij lieden ziet. Christus is eenmaal gestorven voor de zonde. En hij leeft nu. Hij is niet meer dood, hij leeft voor God. Alzo ook gij lieden, wij dus. Houd het daarvoor dat gij wel de zonde dood zijt, maar God levend zijt in Christus Jezus onze Heer. Dus ik ben net zoals Christus dood voor de zonde en net zoals Christus nu leeft voor God. In hem dan. Ook al wil dat lichaam en word ik lastiggevallen met de zonde. Ja? En heb ik gezondigd, dan zegt Paulus, houd het daarvoor dat je bent in Christus, je bent volmaakt. Maar dan komt dat lichaam, dat is nog niet verlost. Dan krijg je nog een nieuw lichaam. Dus zorg dat je onder de prediking van de genade bent en dan zal de zonde niet overheersen. En dan, oké, dan zal je overwinnen. Nou, we gaan terug naar de 1 Korinthe 2. Hè? 1 Korinthe 2, sorry. Ja. Dus. Oh, sorry, ja, 1 Korinthe 3, ik zeg ook in 2 jaar. Het is belangrijk dat wij onze positie gaan begrijpen. En niet alleen maar, ja, je bent volmaakt en. Of, ja, God houdt van je en je bent. Voor God krijg je een 10, dat heb ik ook eens een keer gehoord. En voor God ben je een 10. Ja, nou, daar heb je niks van als je midden in de ellende zit. God geeft je een 10. De kracht zit niet in menselijke uitspraken, maar zit hem in de Bijbel. Dus begrijp Christus en die gekruisigd. Dat is heel belangrijk. Dus op het moment dat je tot geloof komt, er gebeuren een aantal dingen. Ja? Dat Gods geest, en een van de belangrijkste dingen is natuurlijk, dat Gods geest in je komt wonen. En dat je ook begrijpt dat je bent dood voor de zonde. En we hebben daar al eens een dingetje over gemaakt, hè? De B, dat is, we zijn besneden in Christus. Ja, dat betekent, ja, dat kruis, ik ben gestorven voor deze wereld. Ik ben voor de zonde gestorven, ik ben dood. Met Christus gestorven. Dat is besneden met hem aan het kruis. Ja. De I is, dat is, de Heilige Geest woont in mij. Die is in mij gewoond. Inwonende Heilige Geest. De Geest die in u woont. Dus ik ben de tempel. Ja. Dan heb je de G. Dat ik ben. Dat zijn allemaal dingen die de Heilige Geest doet. Hè? Hij heeft mij besneden aan het kruis. De Heilige Geest die in mij komen woont. De G is van, ik ben gedoopt door de Heilige Geest in het lichaam van Christus. Ja. De L, ik ben levend gemaakt. Ik was dood in mijn zonde. Ik heb ook allemaal teksten erbij, die kun je allemaal zo bijpakken. Maar ik ben levend gemaakt. Ik was dood in mijn zonde. Nu ben ik levend. Dat moet je allemaal beseffen, als je op een gegeven moment denkt, jongens, wat heb ik, wat ben ik toch een ellendeling? Nee, ik ben levend. O, ik ben overgezet uit, vanuit de macht der duisternis in het koninkrijk van de zoon zijnde liefde. En het laatste is dan, op dat moment, ik ben verzegeld. Ja? En als je het leuk wilt maken, zet je een E achter. Dan zeg je, ben ik één gemaakt. Ja? Jood en Heide, één gemaakt. Maar goed, dat is leuk. Maar kijk, dit is de transactie die gebeurt. Op het moment dat iemand Christus aanneemt. Dus dan heb je de baby in Christus. Hij komt tot geloof. Op één moment, op het andere moment komt Gods geest in hem wonen. En op één ander moment heeft Gods geest dat gedaan in hem. En dat is zijn leven lang. Dat verandert, blijft altijd bij hem. Alleen, het is de vraag, weet je dat ook? Dat is je positie die je hebt in Christus. In alle omstandigheden, dat verandert niet. Of je nou vleeselijk bent, of dat je nou een jonge baby in Christus bent, of dat je geestelijk bent. Dat blijf je behouden. Alleen, het gaat erom, dat moet je ook weten, in je hoofd hebben, en dan kan je er ook naar gaan wandelen. Nou, oké. Dus dan gaan we door. En dan zegt Paulus, nou oké, de 4, want als de een zegt ik ben van Paulus en de ander ik ben van Apollos, zijt gij niet vleeselijk? Ja, natuurlijk ben je vleeselijk, dan gaan we naar mensen kijken. Dan worden we mensen aanhangers en dat krijg je natuurlijk gauw als je op een gegeven moment meerdere mensen hebt die gaan verkondigen. Ja, mensen zijn natuurlijk van nature gaan geneigd om toch naar de uitstraling te kijken, hoe men praat. Nou ja, dan Paulus zegt, ik kwam met vrees en beven, mijn woorden was niet met bewegelijke woorden, maar in betoning, kijk, 2 vers 4, des geestes en der kracht, ja, daar gaat het om. Niet de menselijke wijsheid, niet of het allemaal geweldig klinkt, maar de inhoud. En dan vers 3 vers 5, wie is dan Paulus en wie is Apollos anders dan dienaars, door welke gij geloofd hebt en dat gelijk de Heer aan ieder gegeven heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt, maar God heeft de wasdom gegeven. Zo is dan, nog hij die plant iets, nog hij die nat maakt, maar God die de wasdom geeft. Met andere woorden, er is bij God geen aanzien des persoons. Het gaat niet om de buitenkant. Wij zien graag natuurlijk, wij kijken met onze ogen, net zoals Samuel, ja, ging het hele rijtje, uiteindelijk was het David, en toen zei hij ook, God zegt, nee, de mens ziet wat voor oog is, maar God ziet het hart aan. Dus laat ze niet verleiden, Paulus is ook heel, die zegt, ik ben niks, zegt hij. Wie ben ik nou? Maar als het om zijn bediening kwam, zegt hij, ik ben de apostel der heidenen, denk er even om. Maar niet omdat hij zichzelf verheerlijkte, maar om de bediening. Dus net zoals met een oudste, ja. Die kan wel iemand vermanen, dan kan iemand zeggen, ja, wie ben je nou helemaal? Ja, ik ben inderdaad, ja, ben je helemaal niks. De autoriteit komt ook niet om wie jij bent, maar om wat je bekleedt. Ja, dat is het ambt. Zoals Paulus ook had, het ambt van een apostel. Dus hij had autoriteit, hij kwam het evangelie verkondigen. Dat was Paulus. Maar in die zin zegt hij, maar met mij en Apollos, tussen mij en hem is geen verschil. Ik doe wat ik moet doen. En Apollos doet ook wat hij doet. En door ons hebben jullie geloofd. Ik heb geplant. Paulus is de enige die geplant heeft. Maar Apollos heeft nat gemaakt. En zo doen wij dat in feite ook. Wij bouwen op het fundament wat Paulus gelegd heeft. Christus naar de openbaring der verborgenheid. Nou oké. Okay. Uiteindelijk zie je in vers 6 en 7. God heeft de wasdom gegeven. Uiteindelijk gaat het. Het gaat om de Heere, dat Hij in alles groot gemaakt wordt. En wat wij ook doen, we hebben allemaal een taak in het lichaam en God ziet het hart aan en niet de buitenkant. En in vers 8, en die plant en die nat maakt zijn één, maar een ieder zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid. Want wij zijn Gods medearbeiders, Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij. Dus wij zijn niets anders als medearbeiders, maar wel een hele bevoorrechte positie. En of je nou plant of nat maakt, of je nou het woord predikt, of dat je evangeliseert, of dat je zorgt dat de stoelen klaar zijn, iedereen die zijn taak doet in de gemeente, het gaat niet om wat voor uitstraling het heeft. Maar ieder zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid. Dus uiteindelijk gaat het om God. Het is net zoals Paulus zegt. Het gaat om de bevordering van het evangelie. En dat we dat met elkaar mogelijk maken. Daar gaat het om. En iedereen zal wel zijn loon. Want God is altijd de God geweest. Die zal in ieder vergelden naar zijn werken. Zowel de ongelovigen. Maar ook de gelovigen. En dat is met Apollos zo. Dat is met Paulus zo. En dat zijn met de Korintiërs dat zo. En dan gaat hij zo natuurlijk verder vertellen. Maar ik wil één stuk even, dat is naar Filippenzen, de laatste tekst, en dan stop ik. Filippenzen 1 vers 12. Dat was de houding van de geestelijke, dat is naar de houding van de geestelijke man. Ja, Paulus zit gevangen en dan zegt hij in hoofdstuk 1 vers 12. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij geschied is, meer tot bevordering des evangelies gekomen is. Daar gaat het om. Wat er ook gebeurt. Ook soms ten nadele van mij. Of dat ik een strijd door krijg. Of weet ik veel. Of in gevangenschap zelfs. Maar Paulus kijkt. Wat doet het met het evangelie? En wat er ook met mij gebeurd is. Ik heb er geen leuke dingen meegemaakt. Maar het is tot bevordering van het evangelie. Kijk maar. In vers 13. Alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn. In het ganse rechthuis en aan alle anderen. En dat het merendeel der broederen in de Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven te spreken. Nou, kijk, in vers 18, wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, het zij onder het deksel, het zij in de waarheid verkondigd, en daarin verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden. Dus zie je, dat is de bediening die wij in alles wat wij doen en hebben, in alles wat je doet, dat gaat erom, is het voor de bevordering van het evangelie. En daar moet je naar kijken. En dat is de houding van Paulus geweest. Het gaat om de boodschap. Het gaat niet om de boodschappen. Dus je hebt mensen die planten. Nou, Paulus heeft geplant. Het evangelie is bekend. Het wordt nu nat gemaakt. Dus wij hebben allemaal een bediening naar de wereld toe. Namelijk dat God wil dat alle mensen zalig worden. En het tweede punt is dat een ieder tot kennis van de waarheid komt. En dat is... dat is wat wij nu doen hier ook. Hè? Dat nat maken. Dat we gaan groeien in deze boodschap. En toegerust worden. Omdat ja, zo met elkaar zo fijn is het. Maar Voor de rest, het grootste gedeelte dat we op deze aarde zijn, zitten we niet in de plaatselijke gemeente. Hè? Dan ben je thuis, op je werk en ja, en daar komt het erop aan. Goed, en dat we dan Gods woord, de leidraad, tot ons nemen. En dat dat voor ons bepalend mag zijn in al ons doen en laten in ons leven. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken voor deze dag. Vader, ik dank u voor het evangelie wat ons bekrachtigt. En we zien ook dat uw woord ook onderscheid in maakt in de mensen, Vader. En ik dank u, Vader, dat we dat mogen onderscheiden. Zodat we ook precies begrijpen hoe uw woord werkt in ons. En ik bid ook, Vader, dat dat woord voor ons ook een leidraad in ons leven mag zijn. En dat we de goede strijd zullen strijden. Dat we ook met Paulus kunnen zeggen dat we de goede strijd gestreden hebben uiteindelijk. Om voor deze wonderbare waarheid te willen blijven staan. En zo wil ik daar u voor danken, voor al die zegeningen die we hebben. En dat uw woord staat alles geopenbaard. En dat dat echt ons mag bekrachtigen in alle facetten van ons leven. En dat vraag ik in dank in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen.